Ik neem aan dat bij u thuis er ook wel wat paasbloemetjes staan. En als u ze krijgt, is het natuurlijk altijd nog leuker. Nu, bloemetjes en bijtjes, dat roept bij ons iets op uit de les biologie. En ja, er is een tijd geweest dat we dachten, schoorvoetend, zullen het eens gaan vertellen aan de hand van de bloemetjes en de bijtjes. En het ene heeft met het ander te maken, het houdt verband met elkaar. Nu, zijn er mensen geweest, de ene meer natuurkundige, de ander meer filosoof, en sommige filosofen die waren ook christen, en zeiden, kijk, het is eigenlijk prettig om zo niet alleen feiten te bekijken, maar daar lijnen tussen te trekken, verbanden te leggen, zien hoe het ene met het ander van doen heeft. En dat geldt niet alleen voor de bijtjes die naar de bloemetjes gaan, maar dat geldt ook voor de rupsjes en de vlindertjes. Want ik weet niet of u al eens zo een rups hebt zien wandelen, zo'n soort halve duizendpoot, die op de aarde gebonden, met alle tentakels en alle geledingen als een soort heel soepele panzer zich beweegt en die vooral, zo denken wij, uit is op één ding, namelijk njam njam, hikkebikkebik. Een groen blaadje is dan ook een lust voor het oog van de rups. En wat zeiden nu die mensen die zo'n beetje nadenken over het leven, die zeiden, kijk, ah wel, die rups, dat is zoiets over het geheim van het leven van de mens. Want wij allemaal, ook wij, net zoals die rups, wij houden graag aan onszelf. Wij zoeken een soort behagen. En velen van ons houden toch van zo'n eigen cocoontje. Maar het cocoontje bij die rups is wel iets heel apart. Die komt daar in een soort slaap terecht, weet ik veel. Mijn kennis is wat beperkt. Maar tot verbazing van iedereen, zeker van diegenen die er niet in slagen om doorheen dat weefsel van die cocoon door te dringen, waarimpel, die rups, die komt terug naar buiten, maar op een totaal andere manier. Ik weet niet of die rups ooit gedacht had, ooit gedroomd had, om als zo'n spectaculaire mooie vlinder tevoorschijn te komen. Vlinderend en fladderend, speels en dartel, een symbool van vrijheid en van geluk, zeker als u ze in de buik tegenkomt, maar ook met een onnavolgbaar patroon van design. En wij zeggen, wauw, wat een vlinder. Zeggen wij iets minder over die, in onze ogen, aardse rups. Ik heb nog zelden horen zeggen, oh, wat een rups. Maar voor die vlinder staan we allemaal in bewondering. En we jagen dan ook meer achter vlinders dan achter rupsen. Nu, beste mensen, dat biologische feit is voor sommigen een aanzet om te zeggen, kijk, wij zijn nu al wat meer geëvolueerd in de 21ste eeuw dan 300 jaar geleden. Wij werken al wat meer met micro en stetto en peri en telescopen, ja. Maar of daarmee het geheim van het leven nu ineens in de nevel is opgegaan, dat willen we toch nog wel even betwijfelen. De mens blijft een mysterie en ik weet ook wel, en dan denken we soms aan een ander diertje, dood is dood, zo dood als. Dat is de biologie, dat is een hard feit. En dan kun je zeggen, ja, het is natuurlijk normaal dat de mens droomt als je intens leeft. Niet alleen als je uitgaat en 's morgens vroeg met genoegdoening tegen het beeld van Rubens op de groenplaats zit. En je voelt in je lijf het bloed stromen in je aders. Je hebt iets meegemaakt. Je hebt iets gedaan voor een ander. Je hebt je gegeven in houwe trouwen. Je bent ervoor gegaan in de liefde. Je hebt iets betekend voor vrienden, voor uw dierbaren in nood. En als dat zo jarenlang mag duren, zoals in het huwelijk, jarenlang, soms zoals sommigen vandaag 54 jaar lang, wat moet het een zegen zijn, wat moet het een intense gevoelens van geluk opbrengen om te zeggen, kijk, dat is toch het volle leven. Die dynamiek, die schwung om iets creatief tot stand te brengen, voor anderen iets te betekenen. Is het dan zo ineens, ploef, gedaan, amen en uit. Wishful thinking noemt men dat dan heel nuchter. Inderdaad, ik geef toe, ook ik droom ervan dat het leven zou kunnen duren. Als het leven mooi is, dan hoop je, ach, laat de klok er toch geen einde aan maken. Nu, wij zelf zijn niet in staat om aan ons leven één dag toe te voegen. Wij werden afgelopen week in Antwerpen geconfronteerd met de dood die plotsklaps een creatief orgelbouwer het leven heeft ontnomen. Heel plots, totaal onverwacht. Iemand in de volle dynamiek van het leven. Een rauwe realiteit. Nu zullen we zeggen, ja kijk, dat verhaaltje van die rups en die vlinder, bewijst dat iets? Nee, dat bewijst niets. Maar het geeft zo een tinteling aan dat het mogelijk zou zijn om met het verstand iets te begrijpen dat het wonder niet per definitie alleen in sprookjes te vinden is. Dat het wonder dat wij elke dag ontmoeten, wanneer wij de oogjes openen en het licht van de zon op ons zien afkomen. En ik hoop, als u 's morgens opstaat, dat je zegt, wauw, het leven is mooi. Het is een geschenk dat we gekregen hebben. En met beide handen zeggen we ook, dank u wel, lieve God, voor deze dag. Een wonder, elke dag opnieuw. Maar het wonder kan groter zijn, zusters en broeders. Als wij geloven dat Jezus verrezen is uit de doden, dan verwacht u misschien van mij een preekje van, aha, na regen komt zonneschijn. Dat is zo, met alle respect, bij Bond zonder naam zeker de leidraad. En het is heel goed dat wij ons overtuigen dat doorheen crisis, klein of groot, dat we moeten volharden, niet te snel toegeven, niet te flauw doen, al moeten we wel eens iemand opzoeken, meestal in eigen omgeving, om te knorren, te zagen en te klagen. Maar bon, als die ons begrijpt en op de juiste manier reageert, dan geraken we er wel hopelijk bovenop. Maar onze hoop is groter dan dat. En waarom leven wij van hoop? Dat is dat Jezus namens God het ons is komen vertellen. Niet alleen met zoete woordjes. Niet als iemand die zijn lesje goed heeft voorbereid en voor de klas staat. Maar die zegt, kijk, ik ga ervoor. Je mag het van mij aan. Ik wil er mijn leven voor geven, opdat jij mag geloven dat het doodserieus is. Levend serieus is. Dat er leven is na de dood. Tiental jaar geleden was het een slagerliedje in ons Nederlandse, in onze Nederlandstalige regio. Dat liedje zijn we nu al terug een beetje kwijt. Maar de vraag is, mogen wij dat geloven? Geloven wij dat God het leven toebehoort? Kunnen wij geloven dat het leven, wat wij elke dag ontvangen als een geschenk, dat dat meer is dan het resultaat van ons eigen willen, dan dat het meer is dan een stukje biologie? Dat wij als mens meer zijn dan een verzameling moleculen, bijeengehouden door een al dan niet zachte of verharde huid, met littekens. En de goede God zegt ons op deze dag, beste mensen, doe uw ogen open, open uw hart, open uw verstand. Ik ben uw God en ik zie u graag. Niet voor een paar eendags vliegen, gelijk, nee, maar voor een leven lang, ja, forever and ever. En als u zegt, ja, die biologie met die rups, herken ik mij niet direct in. Ga over een ander boek gooien. Ieder van u heeft al één leven achter de rug. 9 maanden lang werden wij allemaal gedragen in de schoot van mama. Wij voelden ons goed. We werden gekoesterd. We werden beschermd. We werden gevoed. We werden gedragen. We werden aanhoord. We werden zelfs een beetje getikkeld en gekriebeld. Maar hadden we toen de vraag gekregen: hallo, wil jij dit leven omwisselen voor een ander leven in open lucht? Dan hadden wij misschien gezegd: alsjeblieft, ik zit hier goed. Wat moet ik nog meer hebben dan dit? Met andere woorden, we hadden ons nooit kunnen inbeelden dat er een andere levensvorm zou zijn buiten dat wat wij op dat moment als goed ervaren. En toch, na een pijnlijke geboorte voor de mama, staan we hier nu in open lucht. Ook wij kunnen ons nu niet inbeelden dat er een nieuw leven zou zijn na de dood. En ik hoop dat u zegt: ik heb het goed, ik ben gevoed, ik ben beschermd, ik ben bemind. Wat wil ik nog meer? Ik hoop het voor u. Maar het blijkt niet dat dit maar een beperkte dimensie is. En we weten allemaal, de tijd gaat verder, de klok houdt niet op. Wij weten waar we naartoe gaan. En toch zal die eindfase, die finish, een nieuwe geboorte zijn naar het nieuwe, volle leven. Nu, in voorbereiding naar Pasen waren er zo 2 gesprekjes. En er was iemand die zei: ja, kijk, ik zelf trek mij wat meer op aan het christelijk leven, of aan het christelijk geloof. De partner zo niet, die hield het wat vager. Maar zei die: ja, kijk, maar we gaan er onder elkaar nu niet te veel wiskundige discussies over houden. Ik zeg: kijk, het zou kunnen zijn dat de katholieke kerk een beetje te veel wiskunde heeft toegepast op zo de zin van het leven. Zo van: wij kennen alle details. En degenen die opgevoed zijn, jaren geleden, met catechismusplaatjes, moeten af en toe de indruk hebben gehad dat de katholieke kerk een designer heeft gestuurd naar hemel, hel en vagevuur en met een interieurtekeningetje naar ons is teruggekeerd. Het waren maar middelen. Het waren maar hulpmiddelen. Maar soms gingen we er misschien iets te fel in op. Maar ik wil wel aannemen dat de logica van het katholiek geloof, dat daar ernst in zit. En dat is: heeft het leven na de dood enige impact op het leven nu? Je zou je de vraag kunnen stellen, indachtig het andere gesprek dat ik gehad heb. Een jonge gast die zei: ik wil er wel eens over nadenken over het leven na de dood, maar het heeft voor mij geen impact nu. Nu moet ik u toegeven, als ik straks ga eten, of ik ga een beetje lopen, of ik ga op familiebezoek, of we gaan morgen iemand anders bezoeken, ik loop niet met die idee rond: wat gaat dat later in de hemel of waar dan ook iets teweeg brengen. Ik leef nu, nu, in deze wereld, boeiend als die is. Ik zie me niet direct met zo'n reflex denken over: aha, wat met het leven na de dood. Zou de rups die nu leeft, zou die zich laten beïnvloeden door de droom van ooit vlinder te zijn? Zou dat perspectief van een leven na de dood toch invloed kunnen hebben op wat wij nu ondernemen? Misschien bewust of onbewust. Op de eerste schooldag van het jaar zeg ik tegen de leerlingen: wees gerust, ik geef geen buizen. Wauw, jabbe dat bedoel. Ik zeg: ja, ik geef ook geen punten. Oei, oei, oei. Ik zeg: ja, kijk, wij proberen vast te stellen wat je verdient. Op basis van uw inzet, uw kennis, ja. Dat wil zeggen, uw verantwoordelijkheid ligt bij u. Wie zoekt, die vindt. En wie het goede zoekt hier, zal het goede hopelijk ook eens vinden voor altijd. En wie gedreven is door dat visioen dat we ooit bij God te gast zullen zijn, die zal ook nu op aarde al zoeken naar wat hemels is. naar het goede, naar het schone, naar het ware. En dat zijn absolute waarden die een effect hebben op onze manier van leven hier nu. U weet, er is een beroemd schilderij in dit land waar iets aan mankeert. Rechtvaardige rechters. Die zijn spoorloos. We hebben in het Leidensverhaal de afgelopen dagen ook een rechter gekomen die eigenlijk wel rechtvaardig wou zijn. Als u goed geluisterd hebt, Pontius Pilatus, Romeins gouverneur, die snapte wel dat Jezus daar niet echt schuldig stond. Maar hij heeft hem toch maar toegegeven onder druk. Nu, zei hij, ja, waarheid. Wat is waarheid? En eigenlijk liet hij dan toch maar zich ontvallen. Gaan we er nu toch ook niet te druk over maken. Eentje meer, eentje minder. Daar gaan we niet van wakker liggen. Dat zegt nu het christelijk geloof. Ho, ho, ho. Ho, 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 meneer de rechter. De waarheid is van die aard. Het is zo absoluut dat het een heilige plicht is om ze te zoeken. En u ervoor in te zetten. U ervoor te geven. Spijt uw positie en de maatschappelijke druk die je ondervindt. En zo, zusters en broeders, zijn er waarden in deze wereld die voor ons al iets meer hemels hebben. Daar waar wij het goede, de ware liefde, de pure liefde, de gerechtigheid zoeken. Het ware en het schone, boven alles. En in die zin denk ik dat het perspectief van een hemelse ontmoeting met God ons nu al aanspoort om dat hemelse al te zoeken. In de tweede lezing stond: zoek het hemelse. Richt u naar het hemelse. En ik zou nu zo zeggen: als we naar elkaar kijken, dan kijken wij misschien van: welke maat van schoen heeft die? Misschien zijn er nog andere maten waar we naar kijken. Misschien zeggen we: oei, wat een kleurtje. Ja, of wat een accent. Of wat een manier van doen. Wij rupsen, wij kijken naar hoe rups is de ander. Maar moesten wij meer met de ogen van God naar elkaar kijken? En we zouden zeggen: kijk, jij, hoe rupsig jij ook bent, in jou zit een potentiële vlinder die eens als kind van God het eeuwige geluk hoopt te kunnen vinden, net zoals ik. Want allemaal hebben wij die droom om als een mooie, prachtige vlinder in alle vrijheid te fladderen in Gods aanwezigheid. Mochten wij in elkaar meer die vlinderziel zien, wij zouden meer broeder en zuster worden voor elkaar. En niet direct op basis van maat en accent en weet ik wat, scheidingen doortrekken. En in die zin, zusters en broeders, is het hemelperspectief van allemaal samen in een verheven leven bij God te zijn, een visioen dat nu al een focus is waar wij ons naar mogen richten hier in deze boeiende wereld. Dat willen we doen met alle mensen die als broeder en zuster, als christen, zich optrekken aan Jezus, het licht van de wereld. Daar gaan we voor. Alleluia. Om dat geloof samen uit te drukken, nodigen wij u uit om allemaal naar ginds te gaan, naar de doopvont, om onze gelofte te hernieuwen.